Stichting Het Braambos heeft met name ten doel om werken van Engelse strikbaptisten rondom de 19e eeuw te vertalen en te verspreiden. Het is niet de bedoeling of toegestaan dat u gepubliceerde werken als ook voorgelezen tekst zonder toestemming elders publiceert of voor commerciële doeleinden gebruikt. Er wordt een preek van Philpott voorgelezen die is gepubliceerd in het vierde deel van 10 predicaties. Philpott heeft hem uitgesproken in Londen op dinsdagavond 30 juli 1850. En de titel is De verzoening door de dood en de behoudenis door het leven. Naar aanleiding van Romeinen 5 vers 10, want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. Het voorname oogmerk van de brief aan de Romeinen is de zaligheid uit genade uiteen te zetten en te verheerlijken. Ten einde dit op een volledige wijze te doen, toont de apostel in de eerste plaats de noodzakelijkheid en in de tweede plaats het karakter ervan aan. Hij toont dus ten eerste de noodzaak ervan aan door in het eerste hoofdstuk een schrikwekkende tekening te geven van de praktijken der heidenwereld. Door in het tweede aan te tonen dat de Jood geen nut had van zijn uitwendige voorrechten indien hij een overtreder was van de wet waarop hij rustte. En in het derde hoofdstuk verklaart hij alle mens schuldig onder het oordeel van de heilige wet Gods. Daarbij het gehele menselijke geslacht onder dit plechtige vonnis der veroordeling besluitende. En uit de werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem, want door de wet is de kennis der zonde. En voorts, want er is geen onderscheid, want ze hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Op deze wijze toont hij de noodzakelijkheid aan van de zaligheid uit genade. En dat indien de mens is zoals hij hem aantoont te zijn, in deze gevallen staat, in deze hopeloze staat, niets dat ten achter blijft bij de zaligheid uit genade voor hem gepast kan zijn of hem kan behouden. Maar wanneer de apostel op deze wijze de noodzakelijkheid der zaligheid uit genade gegrondvest heeft, gaat hij ten tweede voort met het karakter ervan aan te tonen, dat God zijn eigen zoon gezonden heeft in de gelijkheid van het zondige vlees, opdat de genade zou heersen door gerechtigheid tot het eeuwige leven. In het hoofdstuk waaruit onze tekst genomen is, tekent hij een treffende tegenstelling tussen de werken der mens en de werken Gods. In de versen die bijna onmiddellijk aan onze tekst voorafgaan, zegt hij, want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Terwijl hij hier iemand op het oog heeft die algemeen voor rechtvaardig gehouden wordt, dat wil zeggen iemand die oprecht, rechtvaardig en eenvoudig is in al zijn werken. Vindt, wilde hij zeggen, zo iemand, kunt u mij iemand aanwijzen die voor hem zou willen sterven? Zal zijn rechtvaardigheid, oprechtheid en eenvoudigheid in wandel en persoon zulk een invloed hebben op iemand als enkeling dat dit hem ertoe beweegt zijn leven af te leggen om hem te verlossen? En hij voegt daar bij wijze van tussenzin nog aan toe, want voor de goede zal mogelijk, dat wil zeggen, niet iemand met genade in de zin van het evangelie, maar een welwillend iemand, iemand die goed en menslievend is, iemand die de liefde der mensen in het algemeen gewonnen heeft door zijn beminnelijke omgang, want voor zulk een goede, zegt hij, zou mogelijk iemand ook bestaan te sterven. Maar stel tegenover deze twee voorbeelden, zo zou hij eraan toe willen voegen, de liefde Gods. Degene voor wie Christus gestorven is, waren nog rechtvaardig, nog goed. In een evangelische zin beschouwd bezit de mens geen gerechtigheid om hem rechtvaardig te doen zijn. En in een geestelijk licht beschouwd bezit hij geen goedheid om hem goed te doen zijn. Wat is hij dan wel voor een persoon? Een vijand, goddeloos en krachteloos, een rampzalige en een opstandeling. En aldus verhoogt en verheerlijkt hij de buitengewone rijkdommen van de genade Gods, door aan te tonen dat terwijl op louter menselijke gronden en natuurlijke beginselen wij niet één enkele persoon zouden kunnen vinden die zijn leven zou willen afleggen voor een rechtvaardig mens, en nauwelijks voor een goede, God evenwel, zo zegt hij, bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Wanneer hij de dood van Christus voor zondaren heeft aangetoond, dan gaat hij voort ten einde de kinderen Gods te bemoedigen, te spreken dat de liefde Gods in het geven van zijn Zoon niet eindigde in de dood van Christus, maar voortging tot de opstanding van Christus. En nog voortgaat om volkomenlijk te behouden al degenen die door hem tot God gaan. En daarom zegt hij, veel meer dan zijn er nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toren, hieraan toevoegende de woorden van de tekst, want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. Twee zaken kunnen wij in onze tekst opmerken die op de voorgrond treden. In de eerste plaats de verzoening van vijanden en in de tweede plaats de behoudenis van vrienden. Dus allereerst de verzoening van vijanden en ten tweede de behoudenis van vrienden. En deze twee punten zal ik, zo de Heere mij hiertoe bekwamen mogen, vanavond trachten te ontvouwen, ziende op hem wiens kracht in zwakheid volbracht wordt en van wien alleen de zegen komt. De verzoening van vijanden dan als allereerste. Onder de verzoening van vijanden versta ik twee zaken. Hieronder versta ik hun wezenlijke verzoening door de feitelijke dood van Christus. En hun geestelijke en bevindelijke verzoening door de toepassing van de dood van Christus aan hun conscientie. Doch alvorens wij kunnen doordringen tot de schoonheid en de zaligheid der verzoening, moeten wij onderzoeken in welke toestand het volk van God verkeert, want tot hen spreekt de apostel, welk woord gebruikt hij om hun staat van nature aan te duiden? Vijanden. Vijanden van wie? Van die grote, heerlijke en eeuwig levende God in wie zij leven en zich bewegen en zijn. De God van hemel en aarde, die hen in het aanzijn riep en van wie zij afhankelijk zijn voor iedere ademhaling. In welk een verschrikkelijke staat moeten zij verkeren om vijanden te zijn van zulk een God? Tenzij wij weten wie God is, tenzij wij enig geestelijk besef hebben van zijn vreselijke majesteit, tenzij wij enige bevinding bezitten van zijn grootheid en macht, voor hem beven, kunnen wij niet behoorlijk doordringen tot de betekenis van dit woord vijanden. Er kon geen vreselijker woord geschreven zijn. De Bijbel zelf bevat nauwelijks een vreselijker uitdrukking, vijanden van God, die hen met één afkeurende blik zou kunnen verbrijzelen, die hen met één blik in de hel zou kunnen werpen, die hen in zijn rechtvaardige toren zou kunnen vertreden, zoals ik een kever onder mijn voeten zou kunnen vertreden. Maar hoe zijn ze vijanden? Ze zijn vijanden in een drievoudige zin. Ze zijn vijanden door geboorte ten eerste, ze zijn ten tweede vijanden van nature, en ten derde ze zijn vijanden in hun werken. Ten eerste zijn ze geboren vijanden, zoals een pad als pad en een adder als adder geboren wordt, zo wordt de mens geboren als vijand van God. Soort kan alleen maar soort gewinnen. Een vijand Gods kan slechts een vijand Gods gewinnen. En daarom zijn wij door geboorte vijanden van God. Wij zijn in zonde ontvangen en in ongerechtigheid geboren en daarom komen wij door ons begrepen zijn in de val van Adam op de wereld als vijanden van God. Ten tweede zijn wij ook van nature vijanden. Het vleeselijke gemoed, zo lezen wij, en wat zijn wij anders dan vleeselijke gemoederen als gevallen kinderen van een gevallen vader? Het vleeselijke gemoed is vijandschap tegen God. Dat is nog een krachtiger woord. Een vijand kan verzoend worden, maar vijandschap niet. Aldus is onze natuur zelfs innerlijke, duistere, onverzoenlijke vijandschap tegen God. Hem hatende, hatende zijn wegen en hatende al hetgeen God en goddelijk is. En och, wat een vreselijke toestand. Niet slechts als vijanden geboren te zijn, maar om als vijanden op te groeien, een en al vijandschap tegen God te zijn. Zo vol vijandschap als een spons welke in water is gedompeld vol is van het water waarin deze is gedompeld. Iedere nerf, vezel, kracht, beginsel, vermogen en hartstocht in vijandschap met God, strijdende tegen de Allerhoogste. Doch daarnaast zijn er ten derde de vijandige werken. De vijandschap in het doen. Wij zijn vervreemd van het leven Gods, vijanden, door het verstand in de boze werken. Wij dolen, spreken de leugenen van de buik af, al ons doen als zuigeling, als kind in onze jeugd en als volwassenen, ofschoon deze op die tijd als zodanig niet gekend mogen worden. Zijn alle daden van vermetele vijandschap tegen God, dit alles openbaart de vijandschap van het menselijk hart tegen de gezegende Jehovah. O, welk een doorgewinterde vijand moet de mens toch zijn, in zijn drievoudige vijandschap, en wanneer hij door geboorte, van nature en door zijn werken totaal vervreemd is van het leven Gods. En waarom breekt de toren van God niet los tegen zulke rampzaligen? Waarom treft hun niet hetzelfde lot als Korach, Datam en Abiram, die door de aardbodem verzwolgen werden? Waarom zijn ze niet allen, als die gedood werden door de Levieten in de woestijn? Omdat de Heere een God van genade is, van oneindige barmhartigheid, erbarmen en liefde, omdat Hij bepaald heeft een volk te bezitten waarin hij eeuwiglijk zal worden verheerlijkt, omdat met andere woorden de zaligheid uit genade in zijn eeuwige raad was voorbeschikt en er daarom een verzoening moest worden aangebracht. U bemerkt dat het de mens is die moet worden verzoend. Ik maak geen bezwaar tegen een uitdrukking dat God verzoend is. Maar de schriften schijnen gewis meer te spreken van de verzoening aan de zijde van de mens, die ons met zichzelf verzoend heeft, indien wij, vijanden zijnde, met God verzoend zijn. Welnu, wij konden alleen verzoend worden met God door het wegnemen van deze vijandschap. In de genade is het als in de natuur. Er zijn twee vrienden die een lange tijd als broeders hebben tezamen gewandeld. Er vindt een scheiding plaats. Er ontstaat vijandschap in het hart van de een of van de ander. Zij worden gescheiden en worden wellicht vijanden. Zij kunnen verzoend worden, maar alleen op een daadwerkelijke wijze wanneer de vijandschap uit het hart wordt weggenomen. Alle andere verzoening is de breuk pleisteren. Het is ondeugdelijk en onoprecht. Er ligt geen wezenlijkheid, geen diepte in. De vijandschap moet worden weggenomen alvorens er sprake kan zijn van een wezenlijke verzoening. Aldus is het met God en de mens. Tenzij de vijandschap wordt weggenomen, kan er geen sprake zijn van verzoening. Zo merken wij de nietigheid en de bedriegelijkheid op van enige werken der gerechtigheid om onze gevallen staat van nature weg te nemen. Deze kunnen de vijandschap niet wegnemen. Ze zijn als het bloed van stieren en bokken. Ze kunnen nooit verzoening aanbrengen voor de zonde. Ze zijn als de as van de rode vaars. Dit mogen heiligen tot de reiniging van het vlees, maar hier schieten zij tekort. Er was behoefte aan iets meer, iets waarin God zelf voorzag, en dat was de dood van zijn eigen zoon. Indien wij, vijanden zijnde, met God verzoend zijn door de dood zijns zoons, zijn geliefde zoon die in onze plaats gekomen is, onze natuur heeft aangenomen, onze zonden in zijn eigen lichaam aan het kruis heeft gedragen, de wet heeft verzoend, gehoorzaamd, die wij hadden verbroken, gerechtigheid heeft aangebracht waarin wij in alle opzichten onvolkomen waren, de vloek dragende en de straf leidende, op deze wijze door de dood verzoende hij de vijanden met God. Hij gehoorzaamde de wet die in de weg stond, hij gaf genoegdoening aan de gerechtigheid Gods. Hij nam de overtreding weg en nam aldus de vijandschap weg. Doch ik gaf te verstaan dat deze verzoening een tweeledig karakter had. De feitelijke verzoening vond plaats toen Christus aan het kruis gestorven is. De geestelijke verzoening vindt plaats wanneer dit aan de consciëntie wordt toegepast. Ik geloof dit aldus te kunnen toelichten. Er zijn twee vrienden waartussen verdeeldheid bestaat, omdat er in het hart van de een of de ander vijandschap ligt. Een van hen komt op zijn sterfbed. Zijn vriend is niet verzoend, maar op het sterfbed wordt zijn hart vertederd. De vijandschap wordt weggenomen en door een zekere vriend of kennis zendt hij een boodschap van liefde aan zijn vroegere vriend. En sterft op een vreedzame wijze, dankende en lovende God. Bij de verre vriend werkt misschien nog de vijandschap in zijn hart tegen de vriend van wiens dood hij nog niet weet. De stervende vriend is verzoend. De levende vriend verkeert waar hij tevoren was. Maar de boodschap komt, de brief wordt ontvangen, de tijding wordt gebracht. En wanneer deze het hart bereikt, dan neemt het alle vroegere vijandschap weg. En dan vindt er onmiddellijk een zoete verzoening plaats. Zijn vriend is gestorven. Maar al de vijandschap is weg en hij voelt als voorheen dat er liefde en vereniging in zijn hart is. Ik heb dit ondervonden en daarom ken ik dit. Het is geen toelichting die bedacht is, maar een waar feit, daar de zaak mij persoonlijk overkomen is, tenminste iets soortgelijks. Ik breng dit alleen naar voren om aan te tonen dat er op een bepaald ogenblik een feitelijke verzoening kan zijn, en dat evenwel de gevoelde verzoening pas dagen of weken later kan plaats hebben. Mijn vriend was inderdaad met mij verzoend en schreef om hieraan uitdrukking te geven, een paar dagen voor hij door de dood werd weggenomen. Doch ontving mijn vriendelijke antwoord op zijn sterfbed en zond mij een betuiging van zijn stervende liefde. Op deze wijze werd de feitelijke verzoening gewerkt door de dood van Christus. De doorleefde verzoening moet in de ziel worden gewerkt door de toepassing van de dood van Christus aan de consciëntie. Maar alvorens wij deze verzoening kunnen ervaren, moeten wij daartoe gebracht worden om de vijandschap te gevoelen. Alleen vijanden worden verzoend, en wij moeten daarom onszelf leren kennen als vijanden, alvorens wij kunnen gevoelen dat wij verzoend zijn. Doch wat is het een vreselijke plaats om te verkeren, te voelen en te vrezen dat men een vijand van God is. Ik geloof dat het een van de pijnlijkste gevoelens is die ooit mijn boezem doorstaken om te vrezen dat ik een vijand van God was. Want wat moet het gevolg zijn wanneer iemand leeft en sterft die God tot zijn vijand heeft? In die strijd moet hij omkomen. En wanneer God zijn vijand is, bijkans verwant aan de wanhoop. Laat iemand ten volle gevoelen dat hij een vijand Gods is, waar kan hij dan verberging vinden? De hel zelf schijnt hem geen schuilplaats te bieden. Maar hij moet met iets hiervan geoefend worden, alvorens hij de verzoening op prijs kan stellen. Hij moet zichzelf waarnemen als een vijand Gods door zijn geboorte, dat hij geboren werd in wat onze hervormers noemden de erfzonde. En dat zijn vleeselijk gemoed vijandschap is tegen God. Het is al erg genoeg om een vijand Gods te zijn, maar dat iedere vezel van onze natuur doortrokken zou zijn van de vijandschap tegen God. Dat heilige en zalige wezen aan wien wij zoveel schuldig zijn en aan wien wij alles wensen schuldig te zijn. Dat ons zinnelijk hart tot in zijn vezels en zelfs het hartebloed een massa onvervalste vijandschap jegens God zou zijn, och, dat is een afschuwelijke gedachte. Wanneer u ertoe gebracht wordt die vijandschap in uw boezem te ervaren, en wanneer u deze in meerdere of in mindere mate voelt opwellen, dan zal dit alle zenuwen van de schepselsgerechtigheid aan stukken snijden, al uw bevalligheid bederven en doen vergaan. Aldus zijn al onze boze werken, blijken van vijandschap tegen God. Iedere zonde welke u bedrijft, en u zondigt met iedere ademhaling die u doet, betekent dat u zich op een nog diepgaandere wijze onderdompelt in de vijandschap tegen God. En geeft er nog meer blijk van dat u in deze toestand verkeert. Wel nu, wanneer iemand aldus geoefend wordt, zal dit hem doen uitzien naar een geneesmiddel, indien hij althans een wortel van geestelijk gevoel bezit. God heeft hierin voorzien in de offeranden van zijn geliefde Zoon, in het bloed des lams, in het lijden, de gehoorzaamheid, de dood en in de opstanding van de gezegende Jezus. Wel nu, wanneer dit in onze ziel ontdekt wordt door de Geest Gods, wanneer het geloof geschonken wordt om dit aan te nemen, wanneer de Heilige Geest dit toepast, wanneer dit in het hart verkregen wordt, want de apostel zegt, wij hebben de verzoening gekregen, dan heeft er een verzoening plaats, welke ervaren wordt, dan worden wij met God verzoend. Liefde neemt de plaats in van vijandschap, dankzegging die van het zuchten, en het loven van zijn naam neemt de plaats in van het schrijven van bittere dingen tegen onszelf. Dit verzoent het hart, hetgeen niets anders kan doen. De wet kan dit niet, die baart dienstbaarheid, verwekt toorn, doet de vijandschap opwellen. Het is juist de eigenschap van de wet om dit te doen. De wet heeft nooit iets anders gedaan. U hebt nooit de wet gevoeld wanneer deze wat anders dan dit in u gewerkt heeft. U kende de geestelijkheid van de wet niet. Deze is nooit uw conscientie binnengedrongen wanneer deze iets anders werkte dan dienstbaarheid, de dood en vijandschap tegen God en bittere gedachten tegen hem. Wanneer de mens zich de wet voor ogen stelt als een weg ter behoudenis, dan richten zij alleen datgene op dat, wanneer het in het hart gevoeld wordt, vijandschap en ongehoorzaamheid verwekt. Dit is mensen natuur. God zegt, doe dat. Het vleeselijke gemoed antwoordt, ik wil niet. Maar ik gelast u het te doen, de hel zal uw deel zijn wanneer u het niet doet. Wel, dit zal ik trotseren, in weerwil van de hel zal ik zondigen, ik zal dit doen, al word ik er ook om verdoemd. Dat is de menselijke natuur, dat is het hart van de mens, en dit zijn de werkingen van het vleeselijke gemoed onder de wet. Hoe meer u de wet tracht te onderhouden, en hoe verder deze uw conscientie binnendringt, des te meer zult u zodanige werkingen ervaren, totdat u geheel en al met afschuw vervuld bent. Zulke arme zielen worden als het ware vermalen tussen de bovenste en de onderste molensteen, de wet boven en het vleeselijke gemoed onder, en ze worden tussen deze twee vermalen, verlangende heilig te zijn, wensende de wet te gehoorzamen, en evenwel in hun binnenste dat duivelse ervarende dat zich tegen alles verzet, zich niet wil onderwerpen en niet wil gehoorzamen. Het hart moet worden veroverd door goede tierenheid. De vijandschap moet gedood worden door de liefde. Het is het evangelie dat dit moet verrichten. En wanneer Christus wordt aanschouwd door het oog des geloofs, wanneer zijn dood in de ziel wordt gevoeld en zijn bloed aan het hart wordt toegepast, dan wordt de verzoening tot stand gebracht. De ziel ervaart het dan niet als een moeilijk werk God te dienen. Ze sleept zich niet voort als een molenpaard in een kringloop van vervelende plichten. Het is niet het aanleggen van losse banden, noch het putten van water met een emmer waaruit de bodem geslagen is. Doch zij ervaart het dienen van God als de volmaakte vrijheid. En het evangelie van Christus als een zoete dwang tot gehoorzaamheid. Dit is verzoend worden met God, God lief te hebben en het koesteren van een verlangen hem te dienen en hem te gehoorzamen vanuit een beginsel der liefde, staande te worden gehouden door een vrijwillige geest en niet door een wettische geest. Gelooft u deze drie zaken in uw ziel te kunnen waarnemen? Vijandschap van nature, het werk der wet in het verwekken van de vijandschap. De verzoening door het gezegende evangelie in de openbaring van de liefde en het bloed van Christus aan uw hart. En hebt u dit alles op merkbare wijze leren kennen, gevoeld, ondervonden, beseft en genoten? Dit is de godsdienst op zijn best. Hier is het merg van de levende godszaligheid. Hier is de ooft in oud van het goddelijke onderwijs. Wel gelukzalig is het volk het welk het geklank kent. Alleen hij is waarlijk van God geleerd, die weet en gevoelt dat er niets anders waarde heeft om te bezitten of te genieten. Maar wij gaan over tot ons tweede punt, te weten de behoudenis van vrienden. Voordat wij verzoend zijn, zijn wij vijanden. Wanneer de verzoening wordt teweeggebracht, worden wij vrienden. Ik heet u niet meer dienstknechten, zegt de Heere, maar ik heb u vrienden genoemd. Gij zijt mijn vrienden, zo gij doet wat ik u gebied. Niemand heeft meer liefde dan deze, dat iemand zijn leven zette voor zijn vrienden. Op deze wijze worden wij vrienden wanneer wij verzoend worden. En dan is het, zoals Jozef Hart zegt, wanneer wij aldus zijn verzoend, zijn het geen harde taken die hij opdraagt. Zijn juk is zacht en weldadig aandoend, want liefde is al hetgeen hij vraagt. Maar houd hier dan alles op. De apostel zegt, verzoend zijnde zullen wij behouden worden door zijn leven. Dus daar ligt de behoudenis van vrienden door het leven, evenals de verzoening van vijanden door de dood. Christus die gestorven is, Christus die ook is opgestaan, Christus die nu leeft ter rechterhand Gods, en leeft hij daarvoor niets? Is zijn werk opgehouden, is zijn liefde voorbij? Heeft hij geen zorg voor zijn lijdende kinderen beneden? De apostel toont ons dat wij dezelfde, of bijna dezelfde behoefte hebben aan het leven van Christus en de vruchten van Christus leven, als wij aan de dood en aan de vruchten van Christus dood hebben. Laat ik dit wat nader verklaren. Wellicht dacht u, toen het de Heere behaagde, uw ziel te zegenen met enige toe-eigening der verzoening, dat u op een welgelukzalige wijze van de aarde naar de hemel zou wandelen. Zoals de kinderen Israëls zag u uw vijanden dood liggen aan de oever van de zee, weinig denkende, weinig dromende van de woestijn die voor u lag. Maar na enige tijd begon u uw zoete en zalige gevoelens kwijt te raken. De zonde, welke dood scheen te zijn, gelijk het heieren van Farao, begon weer op te leven, te begeren, te hunkeren, te werken en te zoeken naar haar vervulling. Het vleeselijke gemoed ligt stil en dodig wanneer Christus tegenwoordig is. De zonde doet weinig kracht wanneer hij nabij is. Deze beesten uit het woud keren dan weer tot hun holen. Doch laat de Heere zich terugtrekken, laat hij ons aan onszelf overlaten, zoals hij de apostel Paulus verliet, om enigermate te beproeven wat onze kracht waarlijk is. Laat hij ons een doorn in het vlees geven, een engel des Satans om ons met vuisten te slaan, en dan zullen wij spoedig ondervinden wat wij zijn. Er is één zaak welke vaak velen gekweld en bezig gehouden heeft, dat al hetgeen zij ondervonden en genoten hebben geen verandering heeft gebracht in hun vleeselijk gemoed. En dit is een grote verborgenheid. De verborgenheid der goddeloosheid mag ik het wel noemen, dat het vleeselijke gemoed de oude mens geen verandering ondergaat. Hij mogen ten onder worden gebracht en zich terugtrekken in de een of de andere duistere schuilhoek, want het menselijke hart is vol holen en grotten en in deze spelonken houden zich afschuwelijke monsters op. Maar deze afschuwelijke monsters trekken zich bij daglicht terug. Het menselijke hart is een erg diepe put en deze grotten en holen liggen zo uit het gezicht dat wij niet weten wat deze monsters zijn. Maar ze zijn er en ze kruipen tevoorschijn wanneer de nacht valt. En waartoe is dit? Om ons onze afhankelijkheid te leren van op Christus te leven. Een stervende Christus is niet genoeg. Wij hebben behoefte aan een levende Christus. U zult opmerken hoe de gehele brief aan de Hebreeën door de apostel voornamelijk bij dit punt blijft stilstaan, dat Christus gezeten is ter rechterhand Gods als de grote hoge priester over het huis Gods. Hij vertelt ons dat hij ook volkomenlijk kan zalig maken degene die door hem tot God gaan. Hij stelt hem voor als zittende op de troon der genade, wetende dat wij hem als zodanig nodig hebben dat wij hem evenzeer nodig hebben als een levende Jezus, dan wel als een stervende Jezus, omdat wanneer de zonde werkt zoals de zonde zal werken, wij behoefte hebben aan een ogenblikkelijke verlossing, aan een behoudenis die gereed, wezenlijk en waarachtig is. Let op de woorden, zullen wij behouden worden door zijn leven. Men mogen spreken, worden wij niet behouden door zijn dood? Doch hier worden wij gezegd behouden te worden door zijn leven. En waarom? Het betekent op een bevindelijke, op een levende, op een dagelijkse wijze. Hier is de grote verborgenheid, een levende Christus in onze ziel aannemende, vereniging en gemeenschap hebbende met een opgestane Jezus. De apostel zegt, hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God. Wel nu, door behouden te worden, moeten wij behouden worden van zekere zaken, zaken die ons anders zouden verwoesten, dat is duidelijk. Dus de zondewerking in onze natuur is datgene waarvan wij behouden worden door Christus leven. Laat ik dit wat nader verklaren. In betrekking tot de zonde in haar werkingen geloof ik dat wij kunnen stellen dat er 5 zaken zijn waarvoor wij behoefte hebben aan een levende Christus om ons te behouden. Deze 5 zijn de zondeschuld, het vuil van de zonde, de liefde tot de zonde, de macht van de zonde en het bedrijven van de zonde. Voor de zonde in deze 5 helse openbaringsvormen hebben wij behoefte aan de levende zaligmaker om ons ervan te behouden. Allereerst dan, wel, wanneer wij in de zonde zijn verstrikt, zoals dit zo vaak het geval is, en wie durft te zeggen dat dit niet is, niemand anders dan een fariseer durft dit. Wanneer wij dan verstrikt zijn, wat wordt dan het eerst ervaren? De schuld der zonde op de consciëntie. Welk een zware last is die schuld op een levende consciëntie. Een gevoel gezondigd te hebben tegen God. Wat is dat pijnlijk? Wat doorpriemt dat de consciëntie? Maar er is niet alleen de zondeschuld op de consciëntie, er is ten tweede ook het vuil van de zonde, dat de gedachten verontreinigt, omdat de zonde verontreinigt, als ook schuld brengt op de consciëntie. U die buiten woont, en ik geloof evengoed die in de stad woont, ziet soms uit de mesthoop datgene wegcijpelen dat de boer gier noemt. En u merkt op dat waar deze smerige stroom ook heen loopt, deze alles verontreinigt wat ermee in aanraking komt. Zo is het ook met de zonde, deze verontreinigde verbeelding. Doordat zij wegcijpelt uit ons hart, dat op een mesthoop gelijkt, zoals de gier uit de natuurlijke mestval lekt, is het niet zo dat de zonden soms in u opkomen en uw verbeelding verontreinigen, omdat ze wederom te bedrijven en uzelf hierdoor te bezoedelen, zodat u door God te nedervalt in zelfverfoeiing en in een afkeer van onszelf, als het walgelijkste monster dat hij laat leven, omdat de zonde u totaal verontreinigt en u een voorwerp van afschuw doet zijn voor uzelf? Dit is hetgeen Job uitdrukt, en ik zou wensen dat onze fariseërs de bevinding van Job op hun ziel geschreven hebben, indien ik mij wassen met sneeuwwater en mijn handen zuiveren met zeep, dan zult gij mij in de gracht induiken, en mijn klederen zullen van mij gruwen. Zoals dit het geval zou zijn wanneer u een beerput zou vallen, of wanneer u in de modder van de Theems zou terechtkomen. Wat zou u dan blij zijn, u van elk vod te ontdoen en van top tot teen gewassen te worden, omdat uw eigen klederen van u gruwen en u van uw klederen. Zodanig zijn de gevoelens wanneer de zonde het hart bezoedelt en verontreinigt en ons voorwerpen doet zijn van zelfverfoeiing. Maar behalve dit is het ten derde de afschuwelijke liefde tot de zonde. Ik houd er niet van krachtige taal te gebruiken, maar wanneer iemand mij zou vertellen dat hij de zonde niet beminde in zijn vleeselijk gemoed, dan zou ik sterk verzocht worden mij met een krachtig woord in onze taal tot hem te richten. In elk geval zou ik, indien ik het woord al niet gebruikte, in alle zachtmoedigheid kunnen zeggen, u spreekt niet de waarheid. Indien uw vleeselijke gemoed de zonde niet bemint, waarom denkt u er dan aan? Waarom geeft u er in uw verbeelding op een verborgen wijze aan toe? Waarom speelt u ermee? Waarom tracht u er een duivels vermaak in te vinden? O, welke genade zou het zijn, indien er niet die vreselijke liefde tot de zonde in ons hart lag? Dit is de strijd dat deze verrader zich in het kamp bevindt, dat onze vleeselijk gemoed zo duivels is, om datgene te beminnen dat de gezegende Heere deed sterven, datgene lief te hebben dat de Heere der Heerlijkheid kruisigde, en om dit lief te hebben met een niets ontziende liefde. Hebben wij er geen behoefte aan hiervan behouden te worden? Wanneer er niets anders zou zijn, dan zouden wij er behoefte aan hebben behouden te worden van de afschuwelijke liefde tot het kwaad. Vervolgens is er ten vierde de macht van de zonde. De zonde zal geen heerschappij meer hebben, maar over wie? Over degenen die niet meer onder de wet, doch onder de genade zijn. Plaatst u voor die wet, tracht deze te onderhouden en u zult ervaren dat de zonde heerschappij zal voeren. En hoe meer u probeert de wet te onderhouden, des te krachtiger wordt de zonde. Wel nu, waar dan ook de liefde tot de zonde in het vleeselijk gemoed ligt, daar zal ook de macht van de zonde zijn. Want de macht van de zonde is als het ware geënt in en vloeit voort uit de liefde tot de zonde. Laat ik dit eens toelichten. Eerst zal ik het geval nemen van een dronkaard. Waarom heeft sterke drank zo macht over hem? Omdat hij ervan houdt. Neem de liefde tot die sterke drank weg en u vernietigt de macht ervan. Neem voorts de man die een liefhebber is van roken. Ofschoon ik de beide praktijken niet op een gelijke wijze veroordeel. Wel, zegt men, mijn pijp die oefent zulke macht over mij uit. En omdat hij van een pijp houdt. Neem die liefde tot die pijp weg en u verwoest de macht die de pijp uitoefent. Hoewel ik het drinken en het roken hier naast elkaar plaats, beoordeel ik deze praktijken niet op gelijke wijze. Het een moet volstrekt worden veroordeeld en het ander laat ik liggen. Dus wanneer er geen liefde tot de zonde zou zijn, dan zou de zonde geen macht uitoefenen. De zonde komt niet met een sterke hand, grijpt ons niet bij de keel om te spreken, gehoorzaam mij. Doch de zonde bekruipt ongemerkt ons hart, krijgt houvast aan ons vleeselijke gemoed, dringt door tot onze walgelijke genegenheden en neemt ons op deze wijze gevangen in de zaken welke wij wensen te verafschuwen. Aldus is de macht der zonde geënt op de liefde tot de zonde. Moge God ons bewaren voor de liefde, de macht en het bedrijven van de zonde, en boven alles voor de last iets te doen, dat een oneer is voor en in strijd is met het evangelie dat wij belijden. Want wij zullen al voortreizen ervaren dat wij de liefde van Christus nodig hebben om ons te behouden, ten vijfde van het daadwerkelijke bedrijven van de zonde. Wij hebben het leven van Christus nodig en de toepassing van zijn dierbaar bloed om de schuld weg te nemen. We hebben de geest van Christus nodig om ons te heiligen en om de ziel in de fontein te wassen van haar onreinheid. Wij hebben behoefte aan de liefde van Christus uitgestort in ons hart om de liefde weg te nemen tot de zonde. Wij hebben behoefte aan de kracht van Christus om ons te verlossen van de heerschappij der zonde en aan de genade van Christus om ons te bewaren voor het bedrijven van de zonde. Dit alles bezitten wij in Christus en er is op geen enkele andere wijze door geen enkel ander middel of door enige andere weg behoudenis van de zonde. Het is tevergeefs tot iemand anders op te zien dan tot hem dien God verwekt heeft. Al het andere zoeken zal ijdel blijken te zijn. U kunt een moorman zijn huid niet doen veranderen, nog een luipaard zijn vlekken. God heeft Mozes nooit aangewezen om te zaligen of te behouden. Christus is de Godmens, de zaligmaker naar zijn eigen beschikking, die deze zaken alleen doet en kan doen. Welk een genade dat hij ons door zijn dood met God verzoend heeft en dat hij aldus in staat is ons door zijn leven te behouden. Het is het voelen van de zonde in haar onderscheidene werkingen en voornamelijk op deze vijf punten dat onze levende Christus naar waarde doet schatten. Welk een vreemde verborgen weg! Iemand die zijn eigen gerechtigheid opricht, kan het stellen zonder de gerechtigheid van Christus. Iemand die niet gekweld, niet geoefend, niet beproefd wordt door de zonde, kan het stellen zonder een levende Jezus. Zijn kracht is van zichzelf. Hij ontleent deze niet uit de volheid van een levend hoofd. O, welk een vreemde weg! Dat geoefend te worden met de zonde de weg is naar een levende zaligmaker, en dat door de ellendige gevoelens welke de ziel bevangen, de zondaar ertoe gebracht wordt niet alleen de verzoening door de dood, maar ook de behoudenis door het leven op prijs te stellen. En op deze wijze leren wij een levende Christus kennen. Wij gaan niet naar het graf om hem daar te vinden, want hij is opgestaan. En wanneer wij weten dat hij is opgestaan voor ons, dan verheft zich onze liefde met hem en wordt deze met hem gezet op de hemelse zaken aan de rechterhand Gods. Dit is behouden worden door Christus leven. Beproef dit door uw eigen bevinding, u die een bevinding hebt. Wanneer uw ziel niet gekweld, nog geoefend wordt met de zonde, kunt u het dan niet stellen zonder een levende Jezus? Wat een zuchten, roepen, kermen, bidden, wat een hunkeren naar zijn geopenbaarde tegenwoordigheid, liefde en kracht wat er in uw ziel ervaren. Wanneer wij niet worden geoefend, heeft de wereld de overhand, is het eigen ik springlevend en niet Christus. Doch wanneer u op een plaats bent gebracht waar u geoefend en beproefd wordt met een lichaam der zonde en des doods, met de zonde die werkt en geen kracht om deze terug te beteugelen, dan roept u: gezegende Jezus, zie op mij, bezoek mijn ziel, neem intrek in mijn hart, verlaat mij niet, laat Satan mij zo niet verzoeken, laat mij niet vallen, houd mij staande, bewaar mij als de appel uwer ogen. Dit is het werk des harten, dit zijn levende onderhandelingen met een levende Jezus. Dit is geen beschouwelijke, vormelijke godsdienst, gewikkeld in een groot aantal plichten. Maar een levende Christus in een levende ziel, een levende ademtocht naar een levende zaligmaker. En dit brengt Christus en de ziel nader tot elkaar en dit geeft ons een dagelijkse bevinding. Dit brengt ons op een plaats waar Christus ons alles in allen is. Zeer pijnlijk, erg verborgen, heel onverklaarbaar dat, hoe meer u zichzelf een rampzalige, ellendige zondaar gevoelt, des te meer u naar Jezus verlangt. En hoe dieper u wegzinkt in de diepten van de val, des te hoger klimt uw ziel op tot die zaligmaker die volkomen kan zaligmaken. En op deze wijze zullen wij ervaren, wanneer de Heere onze onderwijzer is, dat wij behoefte hebben aan al hetgeen Christus is. Hij is geen geringe zaligmaker, want wij zijn geen geringe zondaars. Hij is een grote zaligmaker en wij, ik spreek voor mezelf, zijn grote zondaars. Ik ken geen groter zondaar dan hij die nu vanavond tot u spreekt, de voornaamste der zondaren en de allerminste van alle heiligen. En dat doet hem behoefte hebben aan zulk een zaligmaker als Jezus is, en om verzoend te worden niet alleen door zijn dood, maar ook behouden te worden, en wel bijna iedere dag door zijn leven. O, welk een genade dat hij die dood was, leeft aan de rechterhand Gods. Dat hij leeft als het opgestane hoofd en dat hij geen dode zaligmaker is, maar een zaligmaker die eeuwiglijk leeft. Die kan en zal zegenen, die kan en zal troosten. die de ziel veilig door alles kan heen brengen en dit ook doet. Hij is geen zaligmaker die als het ware aan de oever van een rivier staat en ons eruit haalt wanneer wij de halve weg uit onszelf hebben gezwommen. Hij is geen zaligmaker die ons halfweg naar de hemel zal leiden. En dan, zoals Rutherford dit weerlegt, ons voor onszelf laat zorgen of ons er onszelf laat doorslaan. Hij moet ons geheel en al in de hemel brengen. Zonder hem zijn en hebben wij niets. Hij moet zijn zoals hij is, ons alles in allen. Wij schatten hem naar waarde in zijn dood, niets dan zijn dood kan ons verzoenen. Wij schatten hem naar waarde in zijn leven, niets dan zijn leven kan ons behouden. Wij hebben thans behoefte aan de zaligheid, een zaligheid in het hart, een geestelijke zaligheid geopenbaard in en aan de ziel. Een zaligheid die de naam waardig is, geheel en al volkomen, afdoende en eeuwigdurend tot roem van de overvloeiende genade. Een zaligheid die onaantastbaar is, nooit verloren kan gaan, Gode waardig is, de Godmens waardig is, gepast is voor iedere zielsbehoefte, deelnemend aan iedere beproeving des harten en in staat de walgelijkste en de slechtste te behouden, zonder geld en zonder prijs. Moge dit mijn godsdienst zijn. Ik verlang geen andere. Alle andere godsdienst treed ik als vuile lompen onder mijn voeten. Het is niet dienstiger om een andere godsdienst op te nemen dan men een afgedragen schoen van de straat opraapt. Zoals de apostel zegt, is het maar drek, afschrapsel, afval, de benaming godsdienst onwaardig. Er is geen godsdienst dan hetgeen gewerkt is in de ziel, door de kracht Gods. En die godsdienst is de naam ervan waardig. Deze komt van God en leidt tot God. Deze wordt ons in Christus geschonken. Ja, wat meer is, het is Christus in het hart, de hoop der heerlijkheid. Met zulke een godsdienst zal men kunnen sterven, al zo kunnen leven. Duizenden hebben dit alles ervaren. Nimmer heeft deze hen begeven op een sterfbed. Deze heeft het bewogen hart gekalmeerd, de bittere teug des doods zoet gemaakt en hun ziel in een gelukzalige eeuwigheid opgenomen. God gave dat ieder hart dat verlangt om zijn naam te vrezen zou kunnen kloppen in overeenstemming met het mogen dit mijn godsdienst zijn. En mogen wij met Gods zegen verlangen niets te weten dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Niets anders zal behouden in het stervensuur. En waarom zou iets anders behouden in het uur van leven? Ik kan niet besluiten zonder dat ik nog dit getuigenis achterlaat. Het is voor u en voor mijzelf mijn verlangen juist in de bevinding van deze zaken te worden ingeleid, tot de zoete genieting ervan te worden gebracht. Want ik ben er goed van overtuigd dat niets dan de zoete bevinding en zalige genieting van deze zaken ooit tot ons nut kan zijn voor het ogenblik, of ooit kan bijdragen tot onze toekomstige vrede. Mogen de Heere dan in zijn oneindige genade ons hiervan veel te ervaren en te genieten geven, en wij zullen hem blijmoedig alle lof toebrengen. Amen. Deze preek is u voorgelezen door Stichting Het Braambosch.